Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de IIA Auditcast over actuele onderwerpen op het gebied van internal auditing. Mijn naam is Peter Hartog, directeur bij IIA. En naast mij zit Liane van Eerde, senior manager bij KPMG. En hier als redacteur van Audit Magazine. We gaan het vandaag hebben over sustainability. Een van de belangrijkste topics in het jaarlijkse Risk in Focus rapport. En dat doen we met Wim Bartels. Die heeft al een hele lange ervaring op dit gebied. Mag gelden als specialist, als de European Sustainability Senior Partner bij Deloitte. En ook lid van de Sustainability Reporting Board van EVRAG. Welkom Wim, fijn dat je er bent. En Liane, mag ik jou vragen de aftrap voor dit gesprek te geven?
En misschien om te beginnen, de begrippen ESG en sustainability worden vaak door elkaar gebruikt. Misschien ook handig om, voordat we beginnen aan deze podcast, deze begrip eens uit te leggen. Welke gebruik jij en wat versta je er precies onder?
Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging ook. Allereerst, die begrippen, daar kunnen wij een aparte podcast over maken, denk ik. Maar voor lange tijd was het sustainability. En de laatste tijd is het ESG. Dus nu, als we erover praten, dan hebben we het vooral over ESG. En ik gebruik het ook nu zo, omdat dat nou eenmaal het spraakgebruik is geworden. En dat komt vooral bij investeerders vandaan. Want investeerders zeiden, ja, maar het gaat over environment, social en governance. En dan begrijp ik het. En dan gaat het over de risico's die ik loop als investeerder. Als je strikt naar de begrippen gaat kijken, dan gaat sustainability over een duurzame wereld. Dus een wereld waarin we ook kunnen leven binnen de grenzen van de aarde. En we weten allemaal dat we aan CO2, dat daar in zekere zin een eind aan zit, als we tenminste niet de aarde oneindig willen laten stijgen in temperatuur. Er zijn van dat soort grenzen gedefinieerd. Dus die zijn onderzocht in de wetenschap. En er zijn ook sociale minimumcriteria. Grenzen waaronder zeggen, wij willen toch niet dat mensen in armoede leven. Wij willen toch niet dat mensen op jonge leeftijd sterven. Dat vrouwen achtergesteld worden op mannen of andere groepen onderling. Dat is eigenlijk het echte sustainability. Dus een wereld waarin iedereen duurzaam kan leven binnen de grenzen van de aarde. Als je kijkt dan naar ESG, dan gaat dat meer over de vraag, wat doe ik aan deze sustainability onderwerpen, die duurzaamheidsonderwerpen, om mijn prestatie te verbeteren en mijn risico's te verminderen. En dan in de praktijk zou ik zeggen, gebruik ze vooral door elkaar. Ja. Maar weet dat het gaat over zowel de risico's voor bedrijven, de financiële risico's en kansen voor bedrijven, als ook een duurzame wereld voor ons allen, een duurzame samenleving.
Ja, dankjewel.
En inclusief dus die sociale aspecten.
Absoluut, absoluut. Ja, die zijn heel belangrijk en die worden steeds belangrijker eigenlijk. Ja.
Ja, we zien dat veel bedrijven zijn natuurlijk bezig met de vereisten op reportinggebied. Maar wat zijn nou naast die vereisten op reportinggebied de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ESG voor organisaties?
De allerbelangrijkste is, ja, ik zou bijna zeggen uiteraard, maar is klimaatverandering. En aan klimaatverandering valt heel veel te koppelen. Dus waar Peter jij net zei, ja, de sociaal wordt steeds belangrijker, zit er nadrukkelijk bij. Klimaatverandering is gekoppeld aan sociale omstandigheden. Want door temperatuurstijgingen, daardoor bijvoorbeeld meer droogte, zijn er in bepaalde delen van de wereld is er minder voedsel. Dus dat leidt tot ondervoeding bijvoorbeeld. Dat vraagstuk van klimaatverandering, wil ik daarmee zeggen, zit dus heel veel aan vast. Dat is voor bedrijven dus heel belangrijk om aan te werken. En natuurlijk ook vanuit de overheden en de regelgeving. Dat betekent dat veel bedrijven nu bezig zijn met in ieder geval het stellen van doelstellingen. Dus wanneer word ik CO2 nul? Ik vermijd het woord neutraal, CO2 nul. En wat ga ik dan doen? Welke plannen ga ik uitvoeren? We weten misschien dat in Nederland Milieudefensie daar bijvoorbeeld tegen opgestaan is. En heeft gezegd, bedrijven zeggen wel dat ze een nul doel hebben, maar ze doen helemaal niets. Dus we moeten die klimaatplannen zien. Daar komt bij, dat is de tweede ontwikkeling denk ik. Die koppelt een beetje aan deze van Milieudefensie. De risico's voor bedrijven nemen toe. Dus je ziet dat er nu juridische actie wordt genomen. Milieudefensie heeft dat gedaan tegen Shell. Maar nu doet Climate Earth in de United Kingdom het ook tegen de Shell-directie persoonlijk. En in Frankrijk lopen ook de eerste zaken. Dus je ziet dat juridische actie toeneemt. Dus alles wat dat betreft vanuit klimaatverandering, dat is een van de grote ontwikkelingen. De tweede is natuurlijk regelgeving. Dus je ziet dat niet alleen op het gebied van reporting, maar als je kijkt naar de EU, die is eigenlijk nooit begonnen met het idee laten we eens meer gaan rapporteren. De EU is begonnen met het idee wij moeten naar een duurzame economie. En daarvoor hebben we een aantal zaken nodig. Eén daarvan is wederom nul CO2, maar ook nul vervuiling. Wat ze noemen een just transition. Dus iedereen moet mee in die verandering en niemand mag achterblijven. Dus dat komt weer terug op die sociale aspecten. Dat betekent ook nog heel veel voor bedrijven. En dan gebeurt er tegelijkertijd ook iets in de US vanuit de SEC. En er gebeurt iets wereldwijd vanuit de International Sustainability Standards Board. Die allemaal bezig zijn met dit vraagstuk. Laat ik nog één ontwikkeling noemen. En dat is na klimaatverandering, dat is biodiversiteit. Dat is de volgende, waarvan niemand weet wat we nou precies moeten doen. En wat het exact is, laat staan hoe we het kunnen meten. Maar dat is een heel belangrijk vraagstuk aan het worden.
Ja. En wat zie jij binnen bedrijven, Wim? In hoeverre is dit nou meer dan een soort risico of misschien wel compliance dingetje? Als ik het zo badinerend mag zeggen.
Ik zie eigenlijk wel steeds meer bedrijven die zien dat dit een onderdeel moet worden van hun hele bedrijfsvoering. Dus die begrijpen dat het niet een aparte afdeling is, een aparte activiteit, maar dat het echt bij de strategie hoort. Dat het dus hoort op de boardagenda, dat er op gestuurd moet worden en dat er ook investeringen naartoe moeten. Is dat duurzaamheid in de zin van sustainability? Hè? Wij willen heel graag een duurzame samenleving bereiken. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar bedrijven willen wel graag twee dingen. Eén, waarde toevoegen aan de maatschappij. En twee, lang bestaan. Hè? En als je die twee combineert, dan is duurzaamheid daar natuurlijk een essentieel kernelement in. En ik zie het dus nadrukkelijker veel dichter bij de kernfuncties van bedrijven komen.
Ja, en focussen bedrijf zich dan op de goede dingen? Want je zegt klimaatverandering en biodiversiteit. Mm-hmm. Is die focus juist? Zijn dat ook de dingen waar bedrijven zich op focussen?
Nou, kijk, dat klimaatverandering is eigenlijk echt voor ieder bedrijf. Hè. Voor andere onderwerpen hangt dat wel echt af van in welke sector je zit. Dus dat kan juist ook heel sterk een sociaal thema zijn. Er zijn bedrijven zoals servicebedrijven, ook accountantsorganisaties, adviesorganisaties. Ja, daar speelt diversiteit natuurlijk en vooral inclusiviteit. Dus die hebben dan andere vraagstukken dan bijvoorbeeld een productiebedrijf of een bierbrouwer die vooral ook een watervraagstuk heeft. Dus dat wisselt wel per bedrijf. Richten ze zich op de goede onderwerpen? Ik denk in toenemende mate wel. Richten ze zich op alle goede onderwerpen? Nee, nog niet. Want het zijn er echt veel. Je moet dus prioriteren. Je kan natuurlijk niet alles in één jaar even aanpakken, oplossen, begrijpen. Ik zie dat zelf als een weg die nog wel even voortgaat, zo gezegd. Maar het is wel weer zo dat bedrijven denk ik steeds sterker, steeds beter hun belangrijke onderwerpen in kaart hebben. En weten van daar liggen onze belangrijke invloeden, daar liggen ook onze risico's. En daar moeten we ons op richten of op gaan richten. Ja.
Okay. We willen heel graag de slag ook maken natuurlijk naar de rol van de internal auditor. Jij schreef een blog op de accountant.nl en de titel was Verbindingstroepen voor Duurzaamheid. En dat is een hele mooie titel voor de internal auditor. Maar eigenlijk zei je, en ik las het met enige pijn in mijn hart, ook als oproep van waar blijven nou die internal auditors? We missen een groep en we horen ze niet, stond er letterlijk in.
Ja, klopt. Kijk, ik zei net al van je ziet het steeds dichter bij de kernfuncties komen. En ik heb zelf veel met internal auditors gewerkt. Die werden dan eigenlijk toch ingezet over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten, maar over het algemeen als ondersteuning van ons werk. Dus om in de organisatie data op te halen voor het verslag of te kijken naar onderliggende documentatie, et cetera. Maar ja, jullie weten veel beter dan ik dat een internal auditor een heel belangrijke functie heeft in een bedrijf. Eigenlijk een functie heeft om de doelstellingen van het bedrijf te begrijpen en te zien of dat zich helemaal doorvertaalt naar beneden toe, naar de uitvoering, naar performance management, naar investeringen, et cetera. Dus ik zie internal audit natuurlijk vooral bij grotere bedrijven als een kernfunctie. En daar moet het dus veel dichter naartoe. Maar niet zozeer vanuit verslaggeving. Dat is, ik zou zeggen, laat dat aan finance en control. Maar vooral vanuit die acties, investeringen, afstemming met de doelstellingen. Hè. Dus wat ik veel heb gezien is dat bedrijven aan de buitenkant iets rapporteren wat aan de binnenkant helemaal niet is geborgd. En dat heb ik al heel lang gezien, eerlijk gezegd. Daar zou een internal audit natuurlijk een fantastische rol kunnen vervullen. Om te zeggen, ja, ik weet niet, maar als je doelstellingen, laten we die maar toch maar even beetpakken weer. Als je doelstelling net zero is, hoe kan het dan dat ik in de business units helemaal geen investeringsplannen zie die ons naar net zero brengen? Ja. En beste board, wat denkt u dat dat betekent? Ik signaleer trouwens als internal auditor nu een risico voor deze organisatie. Want u gaat hierop aangesproken worden. Ik kan u zelfs een paar voorbeelden geven waarin dat al is gebeurd. Dus weet je, dat is volgens mij waar de internal auditor een fantastische rol kan vervullen. Om eigenlijk twee dingen te doen. Om het bij de board nog sterker op de agenda te zetten. Jij hebt wel iets bedacht, maar het gebeurt niet on the ground, zeg maar. En om in de organisatie dat bewustzijn verder omhoog te brengen. En dat was een beetje mijn oproep, of ja, eigenlijk maar vooral stimulans. Omdat ik, dat was eigenlijk niet eens zozeer overigens richting internal auditors bedoeld, maar richting het stelsel. Dus wij praten over de board en we praten over de externe accountant. En ja, maar wacht even. We moeten de internal auditor hier juist bij hebben. En die moeten wij met z'n allen hieraan koppelen, zeg maar. Dus,
ja. Ja, ik vind het mooi wat je zegt, hè, want je koppelt het aan de doelstellingen van organisaties. Vaak wordt ESG ook echt als een risico gezien. In hoeverre zijn de ESG-aspecten ook vertaald in die doelstellingen van organisaties?
Nou, kijk, je zult nu vaker zien dat aan die aspecten ook doelstellingen zijn gekoppeld. Hè, dus een simpelweg een target op een KPI, hè. Maar wat ontbreekt zijn eigenlijk drie dingen. Eén is dit de goede KPI? Niet altijd. We begrijpen allemaal, is dat een KPI waarop ik echt kan sturen en waarop ik voortgang kan laten zien op het onderwerp waar ik het over heb? Het tweede is... Wat waren nou mijn drie dingen eigenlijk? Maar het tweede is... ik kijk of ik nog tot drie kom. Het tweede is... Wat zijn dan de investeringsplannen die eronder liggen? Dus de actieplannen. Want je ziet vaak dat er dus wel een doelstelling... of een KPI is die dan klopt. Dan is er ook een doelstelling aan gekoppeld. Ja, maar nu moeten we het gaan uitvoeren. En die uitvoering die zie je niet vaak terug in actieplannen, in investeringen. En dus als jij zegt van, goh, zie je dan die aspecten ook vertaald worden? Nou, nog niet altijd. En mijn derde ding, daar kom ik nog een keer op.
Ja. Nou ja, en die doorvertaling, dat gaf je net ook aan. Hè? Daar ligt er denk ik een mooie rol voor de internal auditor.
Ja.
En ik vind dat ook wel een hele mooie, als we roepen als internal auditors, hebben we dat governance, risk management en control, dat zijn onze kerngebieden, daar zijn we goed op. Nou, dan geldt dat ook voor dit soort doelstellingen. Hoe zit het met de besturing en beheersing daarvan?
Ja.
Ja. Je gaf net best gedecideerd aan van, ja, dat reporting moet je misschien maar overlaten aan finance en control en de externe accountant. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik zie best veel auditfuncties die ook wel degelijk een rol hebben in die reporting. Bijvoorbeeld kijken of alle uitspraken die gedaan worden in een verslag, jaarverslag of welk verslag dan ook, of die waar zijn. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, oké, ik zou niet zeggen dat je die per se moet uitsluiten. En als je kijkt naar de zeg maar, betrokkenheid van internal auditors op dit onderwerp tot nu toe, dan is dat veel reporting geweest. Daar ligt natuurlijk ook een functie. Ik bedoelde het net vooral te zeggen, als je nou kijkt naar waar ligt denk ik de echte kracht van internal auditors, dan denk ik zelf dat het veel meer ligt in de borging, in de sturing, in die vraagstukken, dan in kloppen de data en zit daar een controle omheen, et cetera. En ik denk dat, dat in de prioriteiten het belangrijker is dat we voor bedrijven dat we actie nemen op wat we zeggen dat we gaan doen, dan dat we erover rapporteren. Ja. Dus in alle nieuwe regelgeving komt natuurlijk heel veel nieuwe reporting. Maar ja, zoals ik ook met bedrijven bespreek, ja, die reporting is natuurlijk bedoeld om sturingsinformatie te hebben. En nou is het vervelende dat als jij straks alles keurig netjes rapporteert, maar je maakt geen voortgang, dan is het risico toegenomen.
Ja.
Dus, en daar zijn denk ik internal auditors, ja, we hebben daar de grootste rol te spelen. Ja. Dus was vooral een prioriteit, zo gezegd, zou ik willen aangeven.
Ja. We zien in het Risk in Focus rapport, hè, dat jaarlijks kijkt naar wat zijn nou de belangrijkste risicogebieden voor organisaties. Dat climate change, sustainability in brede zin ook steeds belangrijker wordt. In tijdsbesteding gaat dat nog niet zo snel, mm-hmm, als dat het belang stijgt. Wat zijn handvatten voor auditors om die rol meer op te pakken, waar jij ook voor pleitte?
Ik denk dat, dat het allereerste handvat is toch, wat heb je nou gezegd dat je gaat doen als board? Wat zijn je belangrijkste risico's op het gebied van klimaatverandering? Ik zal zo nog iets over zeggen, over wat je daar als intern auditor aan kan doen. Actief naar de board brengen. Daar is eigenlijk in termen van tijdbesteding is daar niet zo heel veel voor nodig. Want dat is eigenlijk kijken naar wat wordt er gesteld in de strategie en zie ik dat terug. Ik denk dat wat auditors, internal auditors ook zeker kunnen doen, ik weet niet of het helemaal is wat je bedoelt met handvatten, maar dat zeg je dan zo, is om te zorgen dat je het op je eigen agenda krijgt. Dus dat je die ruimte creëert in je jaaragenda, zeg maar. Om te zeggen, ja, dit jaar gaan wij kijken naar klimaat en hoe dat is geborgd. Nou is het met klimaat zo dat dat we kijken veel naar de emissies, want dat is relatief makkelijk. We beginnen dat allemaal te begrijpen. Maar klimaat zegt niet zoveel over je risico uiteindelijk. Wel voor carbon-intensive bedrijven, natuurlijk in de fossiele industrie en productie, et cetera. Maar dat geldt niet voor alle bedrijven. Nou is het zo dat als je zegt van wat zou je dan als internal auditor kunnen doen? Ik zou zeggen, neem de richtlijn en het framework van de TCFD, de Task Force Climate-Related Financial Disclosures. Die hebben alleen maar dat gedaan. Die hebben alleen maar gekeken naar financieel risico. Daar zit dus aanstekens een lijstje in met type risico's. En eigenlijk, en ik denk weer dat internal auditors daar heel sterk in zijn, om te zeggen, goh, als ik nou naar dit risico kijk, hoe zou dat zijn voor het bedrijf waar ik werk, waar ik internal auditor ben? Omdat je begrijpt hoe dat bedrijf in elkaar zit. Dus je kent de producten, je kent de locaties, je kent de sturing, je kent de externe omgeving. Of je weet, als je het niet kent, dan weet je waar je het kan halen. En klimaat kun je vrij eenvoudig uiteindelijk vertalen naar het risico voor het bedrijf. Dus ik heb heel vaak al, dat zal ik dan ook hier nog één keer doen, het voorbeeld gegeven van een bierbrouwer die activiteiten heeft in Nigeria. Die zijn er, hè, bierbrouwers die activiteiten hebben in Nigeria. En in Nigeria speelt natuurlijk een watervraagstuk. Daar ontstaat steeds meer droogte en de bevolking neemt trouwens ook heel hard toe daar. Ik geloof dat het een derde land is of gaat worden. Dus het gaat enorm hard. Dat betekent dus dat je daar afhankelijk bent van water, hè, als bierbrouwer. En dus als dat er niet zou zijn, dan is dat dus een risico. En als je dat dan koppelt aan klimaatverandering, wat gebeurt er met water door klimaatverandering? Ja, bij toenemende droogte minder water. Dus dan kun je eigenlijk heel logisch redenerend, kun je denken als internal auditor vrij snel dat gebruiken om dat dan te vertalen in je programma's. En te kijken wat doet het management daar dan mee met dat soort risico's. Misschien ook nog één of twee theoretische handvatten. Kijk, ik zou als internal auditor niet per se proberen om nou sustainability specialist te worden. Hè? Dat moet je een hele studie doen, bij wijze van spreken. Maar hou het dicht bij je functie. En hou het gewoon bij, ik ben er voor, jij hebt een doelstelling, vertel me hoe je het stuurt.
Ja.
En hoe je het managt. En wat is je performance en wat is je investering. Dus redelijk dicht bij je functie. En dan zie je bijvoorbeeld bij COSO, hè, die heeft daar weer een update van gegeven recentelijk. Over hoe dat sustainability in COSO, hoe dat werkt. En de World Business Council for Sustainable Development heeft ook een hele guide over hoe je risk management nou toepast voor sustainability.
En ik denk zo ERM-gids. Ja.
Precies, en ik denk dat de dingen zijn waar je het beste naar zou kijken. Daarnaast de krant lezen. Ja, want het staat tegenwoordig elke dag in de krant. We zagen van de week wij nemen dit op ergens begin april. We zagen van de week dat in Brazilië die richtlijn geldt voor, of die wetgeving eigenlijk, voor ketenverantwoordelijkheid. En dat bedrijven kan raken. Als je dat leest en het past bij jouw industrie, dan ontstaat automatisch het denken, hey, hoe zou dat bij ons zijn? En wat zouden we er eventueel mee moeten?
Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk een ding wat we met z'n allen doen. Hè? Is dat dan ook iets waar je als internal auditor op kan focussen? Op hoe is de cultuur? Hoe wordt het doordrongen? Hoe leeft het binnen de organisatie?
Dan vraag je mij of internal auditors voldoende weten van cultuur. Dat durf ik niet zo te zeggen. Maar wij als mensen natuurlijk allemaal wel. Hè? Dus wij snappen wel of jij mij een antwoord geeft waarvan ik denk, ja, dit meen jij. Jij bent hier serieus over of het is alleen maar gewenst en ik zie gewoon dat je er weinig aan doet. Ik denk dat je wel een heel goed punt raakt in de zin dat dat we ook met sustainability langere tijd goede intenties, goede verhalen, serieuze initiatieven, maar niet als een start voor een echte cultuurverandering. Dus ik denk dat aandacht voor, zien wij echt de embedding, zien we het daarmee dus ook, maar een klein zijstapje in de laatste minuten, zien we het dan dus ook bijvoorbeeld in beloningen, in evaluatie, et cetera. Ja, dat zijn natuurlijk ook gebieden waar je heel veel kan betekenen en die belangrijk zijn.
Ja, dus eigenlijk de verankering van mechanismen.
Zeker, ja.
En misschien nog een laatste vraag dan, want een interessant onderwerp, goede handvatten die je ons al mee hebt gegeven. Mochten we hier nou meer van willen weten en ook wat we dan als internal auditor handig in ons gereedschapskist kunnen hebben om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Wat zouden we dan kunnen lezen of welke podcast zouden we kunnen luisteren, welke film kunnen we kijken?
Ja, allemaal, ja, alle antwoorden, ja.
Allemaal bestaan.
Ik denk qua lezen, dat is wat ik net zei. Hè. Dus ik meen het ook echt als ik zeg, lees de krant. Want je moet het concreet maken. Hè. Dat is belangrijk. Hè. Het gaat uiteindelijk gewoon over bedrijfsvoering. En het is niet een hoog zweverig onderwerp. Nou, daarmee breng je het terug gewoon naar je eigen bedrijf. Dus dat is denk ik één. Het tweede is wat ik net ook zei. De ERM-achtige publicaties. Dus inderdaad die van de World Business Council, COSO. Kijk, een derde wat je denk ik zou kunnen doen is toch... ik zit even te denken waar te beginnen, maar ik denk toch... lees eens in de reporting standards, maar niet met een reporting blik, maar met de blik wat voor onderwerp wordt hier nou geraakt en waarom zou... Wat hier wordt gevraagd, waarom zou dat belangrijk zijn, bedrijfsmatig, zeg maar, om die vertaling te maken. Dus niet om dat uit je hoofd te leren, maar als een inspiratiebron, zeg maar. Want ik zei het al eerder, maar die standaarden zijn allemaal niet bedoeld om te rapporteren voor de sake of it, zeg maar. Nee. Die zijn bedoeld om te kunnen sturen op de economie.
Dankjewel.
Misschien daar nog aan toevoegen. Een klein beetje reclame maken voor onszelf. In het Audit Magazine is net een artikel verschenen met alle handvatten die we op dit gebied bieden vanuit het IIA. Waaronder ook de door jou genoemde rapport, Wim. Dus lezer, luisteraar, kijk daar vooral ook, ook naar. Hey, dat is een mooie afsluiting. Wim, ontzettend bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. En luisteraar, ben je benieuwd naar andere podcasts of auditcasts van IIA Nederland? Luister ze dan via de website van het IIA en van Audit Magazine. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.